Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen, de Belgische beurs keldert naar het laagste peil in bijna 2 jaar. Ook elders lijkt de hoopvolle zomerrally onherroepelijk voorbij. Wat voor beursklimaat gaan we nu tegemoet? Er blijven veel vragen over na de move van macro- en metro-eigenaar Bronze Properties. Die vraagt bescherming tegen de schuldeisers van de retailgroep, maar wat zit daar nog meer achter? En met de terugkeer van de deelsteps van Poppy naar Brussel telt de hoofdstad nu 7 van die stepplatforms. Wat is de zakelijke logica daar nog achter? We praten met de CFO van Poppy. Het is vrijdag 2 september.
De 7 van de tijd. 1.
Nog eens een bloedrode dag op de beurzen. De BEL 20, 20 belangrijkste aandelen van België, zakt 1,5% en keldert zo naar het laagste peil in bijna 2 jaar. Het is duidelijk, de optimistische zomerrally die we de voorbije weken hebben gezien is voorbij. Dat is trouwens niet alleen bij ons zo. De Eurostox 50 belangrijkste aandelen in Europa, zakt bijna 2%. Hoe komt dat? Is het tijdelijk, hopelijk? Of zitten we nu voor lange tijd vast in een berenmarkt? Goedemorgen, Serge Mampai.
Goedemorgen.
Onze vaste beursanalist hier bij De Zeven. Hoe komt dat, die plotse schok die we nu zien?
Het gaat eigenlijk over een salami-crash, dus een daling van 1 à 2 procent, maar dat we elke dag, meerdere dagen na elkaar, duidelijk dat toch steeds meer beleggers de handdoek in de ring gooien. We kunnen nog niet spreken van een enorme capitulatie, zoals we dat zagen bijvoorbeeld in de begindagen van de coronapandemie. Mm-hmm. Maar de beleggers vrezen duidelijk de combinatie van een recessie, dus een economie die zwaar achteruit gaat, in combinatie met een blijvend hoge inflatie. En ja, stagflatie, zoals dat heet, is wat het slechtste dat je kan hebben voor de beurs.
Een salami crash, Serge. Bij welke sectoren en bedrijven weegt die salami het zwaarst door?
Wel, de voorbije dagen zijn bijvoorbeeld de mijnbouwbedrijven fors gedaald. Je ziet dat de prijzen van koper, ijzer, erts, aluminium, zink zeer zwaar aan het dalen zijn, omdat men natuurlijk gaat anticiperen op een achteruitgang van de vraag. Daarbovenop komt dat ook in China weer corona is losgebarsten. Chengdu, een van de grootste steden met 21 miljoen inwoners, is volledig in lockdown geplaatst. Men verwacht dus ook dat China, het land dat normaal de meeste grondstoffen vraagt, dat daar ook een forse achteruitgang komt. Vastgoed doet het ook slecht. Hè? De hogere rente weegt enorm zwaar op vastgoedaandelen. Zoals een projectontwikkelaar als VGP, een verhuurder van magazijnen als WDP of Montea, dat die toch zwaar onder vuur komen te liggen en dat die heel wat van hun waarde hebben prijsgegeven.
Hoe zie jij het nu evolueren, Serge? We kijken al langer aan tegen een recessie. Zitten we vanaf vandaag misschien voor langere tijd vast in een soort beurspessimisme? Of komt het morgen toch weer helemaal in orde?
Nee, we zitten al duidelijk in die pessimistische modus. We hebben een kleine zomerrally gehad, maar ik denk dat we eerst een daling van die energieprijzen moeten zien, vooral gas dan. Een algemene daling van de inflatie, waardoor de centrale bankiers iets minder hard op de rem moeten gaan staan. En ik denk dat pas dan de fundamenten kunnen ontstaan voor een deftig beursherstel.
We zitten hier dus nog wel even mee. Dankjewel toch, Serge.
Graag gedaan.
2.
Waar het wel nog goed gaat, voorlopig toch, is bij de bank BNP Paribas Fortis, de grootste van ons land. Die boekt winst tot ver boven de verwachting. Lezen we in het kraakverse halfjaarrapportcijfers van vanmorgen. Het gaat om een netto-winst van 1,6 miljard euro. Dat is maar liefst 43% meer dan in dezelfde periode vorig jaar en een derde meer dan voorspeld. Wacht even. Inflatie, exploderende energieprijzen, heeft die bank daar dan geen last van? Toch wel. De personeelskost is fors toegenomen bij BNP, maar de oplopende rente helpt wel. De verwachte zware kredietverliezen vallen voorlopig ook mee. En tot slot heeft de bank gewoon 2 dikke meevallers gehad in de eerste jaarhelft. Ten eerste is er de recente overname van Bpost Bank. Die is 244 miljoen goedkoper uitgevallen voor BNP. En ten tweede is er de rush op tweedehandswagens. Die komt er nadat nieuwe wagens zo moeilijk te krijgen zijn. De chiptekorten en de leververtragingen, weet je wel. BNP profiteert daarvan dankzij leasingdochter Arval. Die heeft goed kunnen inspelen op die tweedehands rush met haar uitgeleasde wagens.
3.
Er komen koele reacties vanuit de Belgische energiesector op het idee van een crisisbijdrage. Of wat had je gedacht? Het overlegcomité heeft woensdag beslist dat energiebedrijven tijdelijk een bijdrage zullen moeten betalen om onze facturen te helpen verlichten. Maar hoe die bijdrage eruit zal zien en wie die precies moet betalen, dat blijft heel onduidelijk, zegt ook sectorfederatie Febeg. Er zijn vooral veel bedenkingen bij de plannen om winsten af te romen. Als er al winsten worden gemaakt, zijn die vaak broodnodig om de put van het voorbije jaar wat op te vullen, zegt Febeg. Particuliere spelers, zoals leverancier en groene stroomproducent Eneco, die willen wel meewerken met de overheid, maar ook zij zijn duidelijk, er is geen sprake van woekerwinsten. Mark van Hamme van Eneco.
Wij denken dat het absoluut een misvatting is dat er woekerwinsten worden gemaakt in de sector van de hernieuwbare energie. Onze stroom van onze windturbines en zonneparken is eigenlijk reeds lang op voorhand verkocht aan de toen geldende marktprijzen. Niet aan dezelfde hoge tarieven als momenteel op de markt present zijn. Tweede reden, er is de afgelopen tijd ook minder wind en zon geweest dan voorzien. Dan moeten wij het tekort bijkopen op de huidige hoge prijzenmarkt. Dat betekent dat we daar ook natuurlijk een stukje van onze omzet zien aan voorbijgaan. En dan als laatste, het feit dat wind en zon niet altijd beschikbaar zijn, maakt dat we onbalanskosten moeten meerekenen in het prijsverloop.
4. Wat gaat er gebeuren met de Belgische winkels van Makro en Metro? Eigenaar Bronze Properties heeft de ketens nog maar 3 maanden in handen en vraagt nu al een gerechtelijke reorganisatie. Een bescherming tegen de schuldeisers is dat. Er valt gewoonweg geen winst te maken met de Makro. Als de rechter de beschermingsaanvraag over 2 weken afkeurt, dan is het simpel. De ketens gaan dan failliet en zo'n 2000 jobs komen in gevaar. Maar wat als je hem goedkeurt? Wat is Bronze Properties daar precies van plan? Dat is ook nog niet helemaal duidelijk. Goedemorgen, Jens Cardinaals.
Goedemorgen, Bert.
Retail-expert hier bij de Tijd. We weten dus eigenlijk niet wat het plan is voor Makro en Metro. Op zich niet stuitend, zou je denken, maar toch voor onze velen. En dan denk ik aan de werknemersvakbonden, maar ook experten hier nu toch de wenkbrauwen. Van waar die achterdocht?
Mm-hmm. Het is heel opvallend dat amper 3 maanden nadat Bronze Properties het bedrijf heeft overgenomen, dat ze eigenlijk deze stap nemen. Sommigen vragen zich af van, ja, zit hier misschien een groter plan achter? Al horen bij de meeste waarnemers en experts dat dat toch twijfelachtig is, aangezien Bronze Properties nu echt wel van plan is om het lot van zijn Belgische divisie in handen te geven van de rechtbank. Dus het is de rechtbank die eigenlijk het bedrijf zal reorganiseren en in stukjes of in een geheel zal doorverkopen.
Oké, laten we de denkoefening eens maken. Welk groter plan zou er volgens die waarnemers dan achter zitten?
Ja, we wisten allemaal dat het niet goed ging met Makro en Metro. Bronze Properties zou een normaal of een klassiek collectief ontslag kunnen doen, maar dat zou veel geld kosten. En het bedrijf zegt zelf dat ze daar eigenlijk het geld niet voor hebben. En dus is er nu de gerechtelijke reorganisatie aangevraagd. En dan kom je eigenlijk in een situatie, zeggen waarnemers, dat het bedrijf door de rechtbank zal worden opgesplitst in een gezond en in een verlieslatend onderdeel dat allicht failliet zal gaan. En dat faillissement zou dan bekostigd worden, betaald worden door de Belgische staat, via een fonds van de Belgische staat. Ja. En zo zou het dus kunnen, in theorie, dat Bronze Properties alsnog een bod doet op het gezonde deel van het bedrijf en zo een doorstart zou kunnen maken. Maar dat is misschien wel een heel vergezochte hypothese, omdat er ook een zeker risico in die strategie zou zitten. Omdat evengoed de concurrent van Bronze Properties de winnaar zou kunnen zijn en met de bruid aan de haal zou kunnen gaan.
Volg de money of zoiets. Hoe het ook zij, voorlopig blijven alle winkels nog wel open. Dankjewel, Jens. 5. Daar passeert er weer eentje, een elektrische deelstep. De steden zitten er al vol van en het wordt nog wat drukker. Want deelplatform Poppy komt met zijn steps terug naar Brussel. Het wordt zo het 7e merk dat actief is in de hoofdstad. Poppy, dochter van mobiliteitsgroep Dieteren, staat vooral bekend om zijn deelauto's, maar heeft ook al langer steps in Antwerpen. 2 jaar geleden ook in Brussel, maar daar bleken de steps niet stevig genoeg. Nu dus een comeback, en dat in een Brusselse struikelstepmarkt die met 7 spelers al compleet verzadigd lijkt. Poppy, CFO Yves Hellemans.
Dat er zoveel zijn en maar blijven bijkomen, wijst er voor ons op dat de vraag van de gebruikers er is. En daarom zijn we ervan overtuigd dat de markt groot genoeg is om een aandeel van deze markt mee te pikken.
Wie de veelheid aan deelstepmerken in Brussel heeft opgemerkt en dan in Antwerpen komt, merkt misschien dat daar maar 3 spelers aanwezig zijn. Komt omdat het Antwerpse stadsbestuur een reglement heeft met een limiet. De verwachting is dat Brussel dat voorbeeld ook snel zal gaan volgen.
Nu, wij zijn er ook vragende partij van. Dat zorgt voor een balans tussen de aanbieders, de inwoners van de stad en de autoriteiten. En wij zijn er ook gerust in dat moest die regulering er komen en die beperking van de licenties, dat wij in aanmerking zouden kunnen komen dankzij onze goede en lange relatiereeks met de Brusselse overheden. Het feit dat we een lokale speler zijn en het multimodale kantje.
Dat multimodale kantje, daarmee bedoelt Hellemans vooral de autodeeldienst die Poppy ook aanbiedt en waaraan ook het meeste geld wordt verdiend. De steps dienen eigenlijk deels als een soort toegangspoort. Ze zijn populair bij de jongste gebruikers, 18 tot 25, en die veranderen dan na een paar jaar in gebruikers van de autodeeldienst.
6.
Het was groot nieuws in Wallonië deze week. Legoland gaat een pretpark bouwen in Gosselies bij Charleroi, op de oude site van Caterpillar. Het wordt hopelijk een goed draaiend pretpark, wordt gerekend op tot 1400 jobs. Maar Legoland is ook het verhaal van het speelgoedmerk Lego zelf. Dat is al goed voor generaties speelplezier en een boomend bedrijf, maar dat was niet altijd zo. Collega Roel Rijken is voor de Weekendkrant in de wonderenwereld van Lego gedoken.
Een heel interessante periode uit de geschiedenis van het bedrijf was een 20-tal jaar geleden, toen ze eigenlijk op de rand van kapseizen stonden, omdat ze eigenlijk gingen afwijken van de hele basis van het succes. En dat blijft nog altijd gewoon een plastic blokje waarmee je alles kan bouwen wat je maar wenst. Maar Lego was dat pad even kwijt, omdat ze 1 jaar verlies maakten en plots dachten dat alles anders moest. En dus voor een soort transformatie stonden die dan wel met heel veel succes is gelukt, in die mate dat die transformatie wordt onderwezen aan allerlei business schools vanwege het succes dat vergeleken wordt met bedrijven als Apple bijvoorbeeld. En ze zijn volop in uitbreiding. In Charleroi wordt het 14e park als het er komt, want het is natuurlijk nog niet zwart op wit. En onder andere ook in China zijn er 3 in aanbouw ook.
Ook Azië, China dus een belangrijke pot voor Lego in de toekomst. Wie meer wil lezen over dat Lego-universum en de succesformule van het merk, check morgen de krant of tijd.be.
7.
Wat wordt het nieuws van morgen dat we nu al zien aankomen? Eentje van het lichtere genre deze keer. De afbraak van het Spookslot, een attractie in de Efteling. Tegelijk een interessante case over vraag en aanbod.
Voorkennis.
Want niemand zag de attractie nog staan. Ze is hopeloos verouderd. Maar als je er toch ooit binnen bent geweest, huiver je misschien nog wel een beetje van de muziek die je nu hoort. De Danse Macabre, de soundtrack van de voorstelling in het Spookslot. Veel consternatie rond de afbraak. Nederlandse media en erfgoedverenigingen hebben er eindeloos over gepalaverd. Maar de Efteling is niet geplooid. Het pretpark haalt dit weekend de sloophamer boven en er komt een moderner griezelkasteel. En wat zien we dan als iets plots beperkt wordt in de tijd? Inderdaad, een extreem toegenomen vraag, gedreven door pure nostalgie. Het Spookslot is de voorbije maanden populairder dan ooit. En met die spookkastelen en legoblokjes zitten we weer een stapje dichter bij het weekend. De 7 is er maandag weer, dan is hoofdeconoom Karsten Brzeski van ING te gast om vooruit te blikken naar de week die komt. Voor straks alvast een fijn weekend en tot dan.
Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Maandag zijn we weer. Fijn weekend.
U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.